Dat zijn.
Van harte God zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 22. Daarvan het 14e vers. Hier lang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volkeren vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Ik wil straks uw aandacht vragen voor de wijzen uit het oosten die gekomen zijn om de geboren koning der Joden te aanbidden. Dat staat dus hier. Zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Want hij regeert. Dat zien we ook in deze geschiedenis. En zal zijn almacht tonen. Heer, zover de blindste heidenen wonen tot hem bekeerd. Psalm 22 vers 14. Wij uit het oosten zijn gekomen om de geboren koning der Joden te aanbidden. In verband daarmee belijden wij ons geloof met de woorden van de catechismus. Zondag 48, uw koninkrijk komen. En dan ook vraag 128, hoe besluit gij uw gebed? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. En wij zingen daarna uit Psalm 29, daarvan het eerste vers. Psalm 29, vers 1. Aardse machten, loof de Heere. Geef de Heere eer en sterkte en eer. Dat de lof van zijn hoogste naam aller grote roem beschaam. 29, vers 1. Welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk, verstoor de werken van de duivel en alle geweld dat zich tegen u verheft, als ook alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord worden bedacht, totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen, waarin gij alles zult zijn in alle. Vraag 128, hoe besluit gij uw gebed? Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is, dat alles bidden wij van u, daarom dat u als onze koning en aller dingen machtig ons alle goeds te geven, de wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam eeuwig geprezen wordt. Tot zover. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. O almachtige en eeuwige God, schepper van de hemel en van de aarde, koning der koningen, Heere der Heren. En u wordt dat ook gezegd van uw lieve Zoon Jezus Christus, de overste van alle koningen der aarde. En u hebt een naam ontvangen welke boven alle naam is, opdat in uw naam zich zou buigen alle knie van degenen die in de hemel, die op de aarde zijn, die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat u, Heere Jezus, de Christus bent, de Heere. Heere, nu zijn we vanmorgen samengekomen, deze tweede kerstdag, om nog een keer stil te staan bij uw komst, Heere Jezus, naar deze wereld. De wijzen uit het oosten kwamen om de geboren koning der Joden te aanbidden. En dan bidden wij, Heer, geef dat de betekenis van deze geschiedenis ons ook duidelijk mag worden. Wilt u door uw Heilige Geest de schriften openen en ons verstand openen opdat wij het mogen verstaan. En dan moeten wij ook vanmorgen voor u belijden wat de reden is dat u naar deze wereld gekomen bent. Dat is omdat wij uw koninklijke macht niet hadden erkend. En we altijd weer geneigd zijn om bij u vandaan te lopen en u niet te gehoorzamen, ons niet aan u te onderwerpen, maar ons uit te leveren aan de machten van het kwaad en de boze verkeerdheid in onze eigen ziel. Zo hebben wij ons, daardoor hebben wij ons geheel ellendig gemaakt. Van u vervreemd, met alle gevolgen van dien. Want u had gezegd ten dagen dat je eet van die verboden vrucht zul je de dood sterven. En de zonde is tot alle mensen doorgegaan en de dood is tot alle mensen doorgegaan. En daar zitten we mee. Wij zitten met de brokken die we zelf gemaakt hebben. De brokstukken van ons leven. Verloren bestaan. We kunnen dat zelf niet weer goed maken. Dat proberen we soms wel, maar dat lukt ons niet. U geeft ons wel de opdracht om ons tot u te bekeren en te luisteren naar uw stem en te horen naar uw woord. En daarom zijn wij vanmorgen ook hier samengekomen met een deel van de gemeente hier in de kerk en een ander deel van de gemeente thuis. En dan bidden wij van u, neig ons hart, Heere, om te luisteren naar uw stem, te horen naar uw woord. Maar dan ook, ja, om de weg te gaan die de wijzen uit het oosten zijn gegaan. Ze zijn gekomen om u, Heere Jezus, de koning der koningen, te aanbidden. De koning der Joden. En dan bidden wij van u. Geef dat het voor het eerst of opnieuw tot die overgave aan u, de koning der koningen, mogen komen. En dat bij de aanschouwing van uw Heer Jezus als kind geboren, de schoot van Maria. Heere, u bent mens geworden, u hebt ons vlees en bloed aangenomen. U bent ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar u bent wel ingewikkeld in dat zondige bestaan met alle gevolgen van dien, met alle nood en lijden. En u wist van tevoren wat dat betekende. En dat uw geboorte zou uitlopen op die verschrikkelijke kruisdood op Golgotha. Al die jaren dat u op aarde bent geweest, maar dat was al van tevoren, voordat u geboren werd, was dat ook al uw bedoeling. U hebt het bij monden van de psalmdichter gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En u werd dus in het binnenste van mijn ingewand. Al die eeuwen door, vanaf eeuwigheid, hebt u die gedachten gehad. Wie zou dat volhouden, om zo lang van tevoren te bedenken wat hem te doen staat en dat het zoiets verschrikkelijks is en dat dat alles nodig was om ons zalig te maken. Heere, we bidden u, geef dat we er iets van mogen verstaan. Als ons verstand het vatten wil, dan staat het vol eerbied stil. Wie zal dat begrijpen? Wie zal dat kunnen overzien? We zijn daar veel te klein voor. Die gedachten zijn te hoog. Uw gedachten zijn hoger dan de onze. En uw wegen zijn hoger dan de onze. Dat is ook in die hele kerstgeschiedenis wel gebleken. En dat mogen we vanmorgen ook wel horen. Maar dat we in ieder geval tot die overtuiging mogen komen voor het eerst of opnieuw. Dat u, Heere Jezus, het ook in ons leven voor het zeggen hebt. We hebben beleden uw koninkrijk komen. Dat bidden we mee met het gebed dat u onszelf geleerd hebt. Uw koninkrijk komen. Regeer ons alzo door uw woord en geest dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En breng ons ook tot de overtuiging dat er buiten die onderwerping aan u en dat bereid zijn om u te volgen, dat er daarbuiten geen heil is te verwachten. En dat als wij de duivel tot onze koning begeren of andere machten die ons juist in het verderf sleuren, als we daarvan ons heil verwachten, dan staat ons het allerslechtste te verwachten en te wachten wat zich denken laat. De eeuwige rampzaligheid. Maar daar wilt u ons van redden. Wilt u ons van bevrijden. Daarom kwam u naar deze wereld. Heere, geef toch dat wij die goede keuze in ons leven al hebben gedaan. En als we die gedaan hebben, dat we die weer opnieuw mogen doen. Dat we het mogen zeggen, u kiest mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. We begeren niks anders, lieve Heere Jezus, dan dat u onze koning bent. Maar als ze u nog niet kennen, geef dan toch dat deze dienst en dat de verkondiging van dit woord ons daartoe mag brengen. Dat wij hetzelfde begeren als wat de wijzen het hoogste begeerd hebben. En dat wij in die overgave aan u ook vrede mogen vinden. Vrede. Bij de vredevorst. Gij vredevorst, gij kunt gebieden. De vrede op aarde. En in mijn ziel. Kom dan zelf in ons midden. Hier in de kerk en thuis. Wees met een ieder van ons. U kent ook onze noden en zorgen. Onze zwakheden, onze pijn, onze moeite, onze vragen. Kunnen soms met dingen tobben waarvan wij niet weten waar het op uit zal lopen. Bidden nu voor Arthur van Noord. Niet of er de vraag staat of hij zich zal laten opereren aan zijn knie. Of toch niet. Moet hij daar dan mee blijven leven? Het is heel moeilijk voor hem. Maar een operatie, dat brengt de nodige risico's met zich mee. Heren, ondersteun hem en sterk hem en zegen hem en leid hem. U hebt gezegd, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat is er van God begeerd, die in ieder mild geeft en niet verwijt. Mogen wij dan ook voor hem om wijsheid bidden. Heren, we danken u dat Erik Heek weer in ons midden mag zijn. Dat ging toch een tijdje niet. Heren, ontferm u ook over hem, wees hem genadig, sterk hem. Hij is al vaker geconfronteerd met de zwakheid van zijn eigen lichaam. Maar mag het zo zijn dat hij ook in deze weg het mag ervaren. Omdat de uitnemendheid van de kracht zij van God en niet uit ons. En dat hij in zijn zwakheid krachten mag ontvangen. En ondersteuning en sterkte, geef hem uw hulp en uw bijstand. Heren, dat bidden wij u voor allen die in nood zijn. En ook voor hen die niet in nood zijn. Die het goed hebben. Die gezond zijn. Die mogen zeggen, ik ben dankbaar voor alles wat ik gekregen heb. En voor alles wat ik elke dag mag ontvangen. Dat heeft toch ook te maken met uw komst naar deze wereld. De apostel zegt, hoe zal hij ons ook niet met hem, en dan gaat het toch over u, Heere Jezus, alle dingen schenken. En daar willen we u ook de dank voor brengen. Dank voor gezondheid en kracht. En bidden u om uw hulp en bijstand in moeilijke omstandigheden. Geef dat wij in voorspoed dankbaar mogen zijn, in tegenspoed geduldig En wat de toekomst betreft, dat we een goed vertrouwen in u mogen hebben, onze God en Vader, die om Jezus Christus, uw lieve Zoons wil, ons tot uw kinderen en erfgenamen wil aannemen. Dat hebt u ons met de doop al bezegeld en bekrachtigd. Geef dat we zo mogen leven uit de rijkdom van uw genade en uit alles wat u ons hebt geopenbaard. Zegen ons in ons luisteren, zegen de organist in de begeleiding van de gemeentezang, zegen degene die zorgen voor de uitzending, zegen ons in alle taken die wij hebben, zegen ons in ons spreek, geef uw dienaar een mond en een hart om uw woord te verkondigen en dat te mogen verstaan. En dat dat dan ook bij de gemeente mag overkomen. Dat het mag worden gehoord en bewaard. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vindt u in Matteüs 2. De versen 1 tot en met 12. Matteüs 2, de versen 1 tot en met 12. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijze van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd. Ja, dat is in negatieve zin, werd beroerd. En geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk, vraagde hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hij naar Bethlehem zendende zeide: reis heen en onderzoek naastig naar dit kind. En als u het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en dat aanbidden. En zij de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat ze kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en neervallende hebben zij het aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weer naar hun land. Tot zover. Ik wil uw aandacht vragen voor het schriftgedeelte dat we gelezen hebben. Matteüs 2. En daarvan nader. Ik heb drie punten voor de preek. God zelf maakt de geboorte van zijn zoon bekend. En dat vind je in de verse 1 tot en met 6. Het tweede, wijzen gaan op weg om hem te aanbidden. Dat vindt u in de verse 9 tot 11. En tenslotte is de vraag: wie gaan er met hen mee? Dus ten eerste, God zelf maakt de geboorte van zijn zoon bekend. Ten tweede, wijzen gaan op weg om hem te aanbidden. En de derde vraag, dat is een vraag Naar aanleiding van wat er staat in Matteüs 2, maar het is ook een vraag aan ons. Wie gaan er met hen mee? Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen uit Psalm 72, de versen 4 en 6. Had ik nog mededelingen? Waar heb ik die gelaten? Aanstaande zondag hoopt voor u voor te gaan. 'S Morgens dominee Lohuis en 's avonds dominee Vernooy uit Lekkerkerk. De collecte, de eerste collecte is voor Stichting Ontmoeting. De tweede collecte voor de evangelisatie. Deze collecte worden gehouden bij de uitgang. We bevelen de collecte van harte bij u aan. Ter inleiding op de prediking, zoals gezegd, gaan we zien Psalm 72, de versen 4 en 6, 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, naar twist en wrok verdwijnt. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volkeren kent. Men zal hem van de Eufraat regeren, vereren, tot aan des Adreks end. Het is niet uitgesloten, we weten dat niet helemaal zeker, het is niet uitgesloten dat die wijzen uit Babel kwamen. Dat is in de buurt van de Eufraat. Men zal hem van de Eufraat vereren, tot aan des Adreks end. En dan vers 6, ja, elk der vorsten zal zich buigen. Die wijzen worden ook koningen genoemd en vallen voor hen neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Deze psalmen, deze psalmversen zijn vervulde profetie en hebben daarom ook een bijzondere betekenis. 72, de versen 4 en 6. Net zoals gisterenmorgen, is het ook vanmorgen zo. Gisterenmorgen ging het over hoe God de boodschap van de geboorte van zijn zoon bekend heeft gemaakt. Dat heeft hij gedaan door een engel. En daarna door legerscharen van engelen, die hebben dat bevestigd. Vanmorgen gaat het ook weer over de wijze waarop God de geboorte van zijn zoon bekend heeft gemaakt. En dat is door wijzen uit het oosten. En ja, het is natuurlijk heel bijzonder, de manier waarop. Maar alle nadruk ligt toch en valt toch wel op het feit dat het God zelf is die die boodschap van de geboren koning der Joden heeft bekendgemaakt. Die zelf de wereld wilde bekendmaken dat zijn zoon, zijn enige geboren zoon, naar deze aarde gekomen is en als kind is neergelegd in Bethlehem. Staat in Matthäus 2 niet in de kribbe. Dat is opvallend, er zit dus misschien toch wel enige tijd tussen. De tijd dat de herders naar Bethlehem kwamen en de wijzen uit het oosten. Er staat namelijk dat zij in het 11e vers staat er en in het huis gekomen zijnde. Dus dat is met die wijze het geval. In het huis gekomen zijnde vonden zij het kinderke met Maria zijn moeder. Nedervallende hebben ze het zelf aangebeden. En de schatten open gedaan hebben, dan brachten ze hem geschenkt. Goud, wierook en mirre. In het huis. Dus kennelijk hebben Jozef en Maria dan ook in Bethlehem nog een huis gevonden. Maar goed, dat is maar een detail. In ieder geval zijn ook hier mensen gekomen uit een ver land. Wijzen uit het oosten. Want wij hebben, zeggen ze, zijn ster gezien in het oosten, zijn gekomen om hem te aanbidden. Ja, daarmee willen ze dus zeggen dat zij door sterrenwichelarij, dus door astrologische berekeningen, gekomen zijn tot de conclusie en tot de overtuiging dat er een koning der Joden geboren is. En dat is dan wel zeer bepaald in het land Palestina. In het land Israël. En wat ze zelf gedacht hebben, dat is nou als die dan in Palestina geboren is, als koning der Joden, dan moet dat natuurlijk het geval zijn in Jeruzalem. Nou, dat blijkt dus niet het geval te zijn, maar dat is hun eerste gedachte. Maar ze zijn er wel van overtuigd dat er niet maar een koning, maar dat de koning der Joden geboren is. En ze vragen, waar is de geboren koning der Joden? Ja. De geboren koning der Joden. Nog eens, hoe zijn ze erachter gekomen? Door astrologische waarnemingen. Maar kennelijk, dat is het toch wat Matthäus wil zeggen, kennelijk heeft de Heere zelf, heeft God zelf gebruik gemaakt van deze astrologische kennis en berekeningen om deze wijzen, drie koningen worden ze genoemd, dat laat ik dan verder voor wat het is, maar ja, dat is een hele andere traditie die dat zegt. Drie koningen, dat is in de Oosters-Orthodoxe kerk het geval, dat is in de Rooms-Katholieke kerk het geval, wordt dat nog altijd zo benoemd. Het zijn drie koningen. Deze drie koningen zijn gekomen om de geboren koning der Joden te aanbidden. En u mag er wel van uitgaan dat ze, door dat zo te zeggen, ervan overtuigd zijn geraakt dat die geboren koning der Joden de overste is van alle koningen der aarde. Maar anders dan zouden zij niet vanuit het oosten naar Jeruzalem gekomen zijn om die te aanbidden. Want wat hebben wijzen uit het oosten te schaften met een koning die in een ander land geboren is? Alleen als die geboren koning der Joden de heerschappij heeft over alle koningen der aarde, dan is er alle reden om hem te aanbidden. Ja, en dat doet zich natuurlijk iets heel bijzonders voor. Dat zij door astrologische kennis tot deze ontdekking zijn gekomen. En ja, uit het vervolg blijkt wel, het is niet alleen maar astrologische kennis die hen tot deze overtuiging heeft gebracht. De Heer heeft het wel gebruikt. Zoals, die toepassing mogen we wel maken, dat de Heer alles kan gebruiken. Hij kan ook, om het zomaar te zeggen, hele kromme wegen in ons leven gebruiken om ons bij de koning der koningen te brengen. Dat kan ook een zondig leven zijn. Dat we door een zondig leven aan het eind van ons Latijn gekomen zijn en dat alles moet medewerken ten goede. Dat kan ook nood en lijden zijn van allerlei aard. Dat we tot de overtuiging gekomen zijn dat we een helper nodig hebben, een redder nodig hebben. Dat we een koning nodig hebben die ons verlost van alle slavernij, van alle moeite, van alle duivelse en goddeloze banden en betrekkingen en die ons vrede geeft. Dat kan allemaal medewerken ten goede. En dat, ja, dat nog eens, dat het niet alleen maar astrologische kennis is, dat blijkt toch wel uit het feit dat als zij dan, als ze zeggen, wij hebben een ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden, dat ze dan op weg gaan, moeten we het zo over hebben, door wat die schriftgeleerden hebben gezegd, hij is geboren of hij zal geboren worden in Bethlehem, Ephrata, maar dan later, dan staat er dat ze die ster weer zien. Vers 10. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Nou, dat is op geen enkele manier te verklaren. En ja, daar betrap ik mezelf natuurlijk ook wel op. Maar ik denk dat dat met heel veel mensen vandaag het geval is. En met u misschien ook wel. Wij willen toch wel graag alles verklaren. Kunnen verklaren. We willen toch ook wel heel graag, ja, op een of andere manier een rationeel of verstandelijk inzicht hebben in de dingen die er gebeurd zijn. Maar dan zegt Matthäus 2, nou, er zijn wel een aantal dingen misschien na te rekenen, maar niet alles. En ja, mag ik u eens vragen, gaat dat ook niet zo in uw eigen leven? Er zijn dingen die waarvan je dan achteraf moet zeggen, ja, dat was zus en dat ging zo en dat heeft er aan moeten meewerken. Maar dat je moet zeggen, er gebeuren toch soms ook dingen die wij op geen enkele manier kunnen verklaren. Maar dat je achteraf moet zeggen, de Heer heeft het wel gebruikt. En dat we dan alleen maar zijn voorzienig bestel kunnen aanbidden. Hem als de Heere der Heren, de Koning der Koningen. Dat zegt deze geschiedenis ook. Maar nochtans, maakt de Heere gebruik van die astrologische kennis om hem, om deze mensen ertoe te brengen tot de overtuiging dat de Koning der Joden geboren is. De Heere maakt gebruik van de taal en de kennis van deze mensen om hen bij de koning der koningen te brengen. U moest toch wel even denken aan Handelingen 2. Wat zeggen die mensen die daar in Jeruzalem bijeen zijn? Hoe horen wij hen in onze eigen taal, waarin we geboren zijn, Parthers en Meders en Elamieten, die inwoners zijn van Mesopotamië. Daar kwamen ze hoogstwaarschijnlijk vandaan. Egypte, Amfidië en de delen van Libië, en inlandse Romeinen, barbaren, Schieter enzovoort, Joden en Jodengenoten, hoe horen wij in onze eigen taal de grote werken God spreken? En het mag toch een wonder heten dat met name mensen die met de Bijbelvertaling bezig zijn, tot op de dag van vandaag daar mee bezig zijn en daar een drive toe hebben. Ik heb wel eens mensen gesproken die daar ook in Afrika mee bezig zijn. En ik heb me erover verwonderd met welke drang of ze bezig zijn. En dat terwijl dat niet altijd even makkelijk is. Mensen moeten soms ook daar vandaan vluchten, weer terugkeren naar Nederland, naar andere landen. Maar het is een wonder om te merken dat ze toch iedere keer weer worden aangevuurd en aangedreven om in de taal van die stammen in Afrika, waar dat dan ook maar is, om het evangelie, om de Bijbel te vertalen. En ja, daar is de Heer ons in voorgegaan. Om in de taal van deze astrologen bekend te maken, want daar gaat het natuurlijk om, bekend te maken dat de koning der Joden geboren is. En dat mogen wij dan ook weer horen. Ik heb gisterenmorgen al gezegd en dat zeg ik vanmorgen weer. Daar is God alles aangelegen. Om alle volkeren van deze wereld bekend te maken met het evangelie. En ja, toch bijzonder is wel dat we mogen zeggen. Ja, de meningen zijn daar wat over verdeeld. Maar pas heb ik nog iemand horen zeggen. Het is eigenlijk bijna gebeurd. Als je kijkt naar de taal die mensen kunnen verstaan vandaag, dan zijn ze eigenlijk bezig met het laatste stukje vertaalwerk. En de Heer Jezus heeft gezegd, en daarom noem ik dat ook, de Heer Jezus heeft gezegd, als het evangelie aan alle volkeren zal verkondigd worden, dan zal het einde zijn. En dat zegt dus alles bij elkaar ook wel iets over dat naderende einde, dat het niet meer zo lang zal duren of de Heer Jezus komt weer terug. Dan zal het einde zijn. Maar waar het God om te doen is, tot op de dag van vandaag, dat is om de geboorte van de Heer Jezus bekend te maken. En ook al zegt u misschien van ja, dat weet ik al lang, maar het is toch ook in Gods voorzienig bestel dat wij elk jaar kerstfeest hebben. En ik heb vanmorgen nog gedacht, ja, we hebben ook nog tweede kerstdag. En er zijn gemeenten die houden geen dienst meer op tweede kerstdag. En dat vind ik een verarming. Ik ben heel blij dat u vanmorgen gekomen bent en ik hoop dat er ook vanmorgen nog heel veel mensen thuis luisteren. Dat moeten we wel erin houden, als ik het zo mag zeggen. En dan hangt dat niet helemaal, laat ik zeggen, aan de prediking van het evangelie. Het kan ook nog op een andere manier. Het kan ook nog met de zangdienst, met de meditatie, om maar wat te noemen. Maar dat we wel die, daar pleit ik voor, dat we wel die tweede kerstdag, net als tweede paasdag en tweede pinksterdag, dat we die niet gaan beschouwen als een extra vrije dag. Dat wij erop uit kunnen trekken. In Gods voorzienig bestel, zo noem ik het dan maar, heeft de Heer toch zo beschikt dat wij ook nog en dan vandaag op tweede kerstdag ons mogen bezighouden met de geboorte van de Heer Jezus. En waarom is dat zo belangrijk? Wel, we worden overspoeld door nieuws. Nieuws, 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 nieuws. Ga zo maar door. En ik ben daar zelf net zo goed benieuwd naar wat er alles gebeurt. Een oudere predikant die ik in mijn studententijd heb leren kennen, dominee Christiaan van Dam, die heeft me wel eens verteld, dan zat hij de krant te lezen en dan zei zijn vrouw tegen hem, joh, zit je nou toch de krant te lezen? Je kan toch beter de Bijbel lezen? En toen zei hij, in de Bijbel lees ik dat God de wereld regeert. In de krant lees ik hoe God de wereld regeert. Dus het een mag je toch ook wel bij het ander scharen. Maar wij moeten er wel voor oppassen dat we niet helemaal door dat nieuws in beslag genomen worden of ons laten nemen. En dat we het grote feit dat God de wereld regeert En dat God, daar gaat het vanmorgen om, dat God zijn zoon gezonden heeft naar deze wereld. Als de koning der Joden, die tegelijkertijd is de overste van alle koningen der aarde. Dat. Waarom is dat zo voor ons van belang? Wel, dat ook wij in ons leven mogen komen, want daarom kwamen ze naar Jeruzalem. Om de geboren koning der Joden te aanbidden. Waarom zijn wij vanmorgen hier? Om voor het eerst of opnieuw de geboren koning der Joden te aanbidden. Ja, daar gaat het om. En daarom laat God ons deze boodschap weer horen. En daarom worden wij daar weer bij bepaald. Bij de geboorte van de koning der Joden. En de Heere wil niet alleen maar dat we dat weten. Maar daar zit ook, dat hebben we gisterenmorgen ook gezegd. Daar zit ook een uitnodiging in. Om tot hem te gaan. Om tot dit kind te gaan. Net als die herders, die zijn naar Bethlehem gegaan. Om te zien het woord dat er geschied was. En de Heere laat ons vanmorgen verkondigen dat er wijzen uit het oosten kwamen om de geboren koning der Joden te aanbidden. Het is een uitnodiging, ze zijn wat dat betreft ons tot een voorbeeld. Ze zijn gekomen om hem te aanbidden. Het is een uitnodiging van Gods wegen om de geboren koning der Joden te aanbidden. Daarvoor zijn ze naar Jeruzalem gekomen. Om hem te aanbidden. Ja, ik heb al gezegd. Ze zijn naar Jeruzalem gekomen. Ze hadden nog wel wat nodig. Dus het zijn niet alleen maar de omstandigheden. Het is niet alleen maar astrologische kennis of ik weet niet wat. Die de Heere gebruiken wil. Maar wat ook wel heel duidelijk is in Matthäus 2. Dat is ze hebben ook het woord nodig, met een hoofdletter. Als ze het woord niet hadden gehad, en dat geldt ook voor ons, als wij het woord van God niet zouden hebben, dan zouden wij nooit bij de geboren koning der Joden komen. En de kerk mag zich toch bevoorrecht weten daarin dat aan ons de woorden van God zijn toevertrouwd. En daarom hebben wij die kerk ook nodig, met alle gebreken die die kerk ook heeft. En dat is natuurlijk ook hier met die schriftgeleerden het geval. Maar ze hadden die schriftgeleerden wel nodig. Ze komen in Jeruzalem, en wat staat er dan? Waar is de geboren koning der Joden? Vers 3, de koning Herodes, nu dit gehoord hebben, werd ontroerd. Ik heb al gezegd, bij het lezen, dat heeft een negatieve betekenis. Dat is niet zo van, oh wat een wonder dat ik dit nou mag horen. Nee, ze zijn er helemaal van ondersteboven, van ontsteld. En uit het vervolg blijkt wel wat je daarvan moet denken. Toen de koning Herodes dit gehoord had, werd hij ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. Waarom was hij zo van zijn stuk gebracht? Wel, dan moet je weten dat deze koning Herodes iedere troonpretendent uit de weg heeft geruimd. Hij heeft zelfs zijn eigen vrouw laten vermoorden omdat hij haar ervan verdacht dat ze hem van de troon wilde stoten. Hij heeft zijn eigen kinderen laten vermoorden omdat hij hetzelfde van hen dacht. Dat keizer, dat is een bekende uitspraak die ons is overgeleverd. Keizer Augustus heeft gezegd, ik zou nog liever Herodes zwijn zijn dan Herodes zoon. Want hij at geen zwijnenvlees. En dat was dan zogenaamd omdat hij net als de Joden zich onthield van varkensvlees. Was die, ja, de Joden die moeten daarmee dan gezegd hebben, wat is die koning Herodes toch een vrome man. Ja. Maar keizer Augustus wist wel beter. Ik zou liever Herodes zwijn zijn dan Herodes zoon. Want als ik zijn zwijn zou zijn, dan hoefde ik niet bang te zijn dat hij me zou vermoorden. Maar als ik zijn zoon zou zijn, dan moest ik voor mijn leven vrezen. Nou, zo was het met die koning Herodes. Het was een tiran van de bovenste plank, verschrikkelijk mens. En dat blijkt natuurlijk ook in Matthäus 2, als even daarna ons verteld wordt van de kindermoord in Bethlehem. Dat hij heeft uitgeroeid, alle kinderen van 2 jaar oud en daaronder, naar de tijd die hij van de wijzen naastig onderzocht had. En als hij dus zegt tegen die wijzen, als jullie nou dat kind hebben gevonden, hè, dan moet je maar mee terugkomen. En dan moet je mij vertellen waar je hem gevonden hebt. Dan ga ik ook daar naartoe om hem te aanbidden. Wilde die dat? Wilde die de Heer Jezus aanbidden? Nee, helemaal niet. Hij wilde hem alleen maar vermoorden. Verschrikkelijk. Wat een monster. En daarom was hij zo van die mededeling ondersteboven. En dan staat er heel Jeruzalem met hem. Ja, ik leid er dan uit af dat heel Jeruzalem, dat alle mensen in Jeruzalem wel bang geweest zijn voor de gevolgen. Dat er alleen maar zo'n bericht kwam van, er is een koning geboren. Oh, wat zal Herodes nu gaan uitspoken? Wat zal dat voor gevolgen hebben? Dus heel Jeruzalem met hem. En ja, hij bedient hen en daarin zie je dat God zelfs zo'n goddeloze koning Herodes nog wil gebruiken. Ja, dat is ons tot troost ook in deze tijd. Er zijn heel wat dictators in deze wereld en die zijn er altijd al geweest. Maar hij vergadert dan wel de schriftgeleerden. Bijeenvergaderd hebben al de overpriesters en de schriftgeleerden, vraagden van hen waar de Christus zou geboren worden. Hij wist dan in ieder geval wel dat die schriftgeleerden hem het konden vertellen. En dan zie ik in gedachten die schriftgeleerden, eerbiedwaardige lieden, met boekrollen onder hun arm, zo in optocht naar het paleis van koning Herodes gaan. Zie je ze gaan? Ja, je zou zeggen vrome lieden, hè? Met de Bijbel onder de arm. Gaan ze naar koning Herodes toe. En dan komen ze in het paleis. En dan rollen ze de boekrollen uit. En dan openen ze de Bijbel. En dan vertellen ze, dan geven ze antwoord op de vraag waar de koning der Joden geboren zou worden. Of waar de koning der Joden geboren zou worden. In, er staat in Micha 5, in Bethlehem Ephra. Gij Bethlehem Ephrata, wat zijt gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. De leidsman. Ja, dat mag je ook vertalen met koning, maar dan moet je er wel bij bedenken dat Micha het heeft over een koning die ook herder is. En die zijn volk weiden zal. Die de schapen van zijn kudde weiden zal. De Heer Jezus heeft later gezegd, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Ja, het woord wijst de weg. Hoe komen wij, dat is de toepassing die ik naar u maak en naar jullie maak. Hoe komen wij bij de koning der Joden? Hoe komen wij bij hem die de overste van de koningen der aarde is? Daarom is het goed dat u gekomen bent naar de kerk. Hoe komen wij bij de koning der Joden? Daar heb je de Bijbel voor nodig. Daar ga je niet omheen. Zegt deze geschiedenis, klip en klaar. Ja. Ik heb wel eens van iemand gehoord, kwam bij hem op bezoek, toen vroeg ik aan het eind van het gesprek, mag ik de Bijbel van u? En toen zegt hij, die heb ik weggegeven. Ik heb hem uit. Ja, ik weet al wat erin staat. Nou, ik neem niet aan dat dat bij u het geval is. Want het is, die Bijbel is het levende woord van de levende God en dat heb ik elke dag nodig. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat bewaren. Petrus, je hebt het profetische woord en je doet wel dat je daarop acht hebt als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dus je moet daar net zo lang acht op geven totdat de dag aanlicht, het licht opgaat in je hart. En de morgenster gaat schijnen en je de Heer Jezus zelf mag ontmoeten in het gewaad van zijn woord. Ik heb hem in het woord gevonden. Dat, ja, daar ga je niet buiten. En ja, we leven in een tijd dat mensen grote getalen de Bijbel hebben opgeruimd of aan de kant gezet. Misschien hebben ze hem nogal in de kast staan, maar hij schijnt voor steeds meer mensen veel minder te betekenen dan dat hij ooit betekend heeft. Maar wat zegt de Heer Jezus van Maria tegen Martha? Martha, je verontrust je, je bent bekommerd over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Wat is dat dan? Dat is luisteren naar het woord van God. Luisteren naar het onderwijs dat de Heer geeft. En is ons dat niet altijd even welgevallig, maar zalig zijn zij, daar moet je aan vasthouden. En ook als je soms denkt, wat moet ik ermee, dan mag je dat als een pleitgrond aan de Heer voorhouden. Heer, u hebt het zelf gezegd. Zalig zijn zij, dat geldt voor jongeren, voor ouderen, die het woord van God horen en dat bewaren. En van Maria wordt gezegd, ze heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Dus dan moet je, het is fijn dat we kinderbijbels hebben en dat er een zondagsschool is en dat er jeugdwerk is en catechisatie. Dat zijn allemaal middelen om ons bij dat woord te houden. Om dat woord onder onze aandacht te brengen. Omdat we dat met ons mee zouden nemen. De laatste keer dat er kinderen van de zondagsschool afgingen, die dan vervolgens ook naar de catechisatie gaan, dat er ook een Bijbel aan hen meegegeven werd. En dat hadden ze zelf, daar hadden ze zelf om gevraagd. En dat vond ik ook weer een wonder, dat ze daar zelf om hadden gevraagd. En dat is iets om dankbaar voor te zijn, dat dat toch ook in onze gemeente het geval mag zijn. Dat daar ook de belangstelling is voor het woord. En dat ook op Bijbelkringen het woord van God open gaat. Dat. Maar dan gaat het er natuurlijk ook om, niet alleen maar dat wij het aanhoren, maar daarin zijn de wijzen ons tot een voorbeeld. Ze gaan op weg om hem te aanbidden. En ik betrek daar maar direct de derde vraag bij, derde punt, wie gaat er met hen mee? We worden uitgenodigd om met de wijzen mee te gaan naar Bethlehem om het kind te aanbidden. Ja, dat is niet vanzelf. Het is wel Gods bedoeling. De Heere wil, dat zeg ik ook tegen de kinderen vanmorgen in de kerk, de Heere wil dat jij de Heere Jezus aanbidt. Wat is dat dan? Dat je voor hem knielt en dat jij hem prijst en looft om wat hij heeft gedaan. En dat je het zegt, je mag het met je eigen woorden zeggen. U bent de grote koning. U bent gekomen om onze koning te zijn. Veel meer dan alle koningen van deze aarde. En u wilt dat wij voor u knielen. Wilt u me daar ook bij helpen, alstublieft? Of doe je dat vanzelf? Ja, als het woord van God je raakt, als je de waarde ziet van die koning der koningen, dan gaat het vanzelf. Als je ziet dat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde, En dat hij dat gebruikt om ons zalig te maken, dat gaat er vanzelf. Hij heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Maar van tevoren is er heel veel weerstand. En dat geldt ook voor het naar de kerk gaan. Daarom is deze coronatijd wel een beproeving. Om dat toch vol te houden. Want ja, het wordt je in een zekere opzicht gemakkelijk gemaakt om toch maar weer eens thuis te blijven. En ik weet natuurlijk al, ik weet niet dat dat allemaal zich afspeelt in de huiskamer. Of u het volhoudt om anderhalf uur op de bank te zitten. En te blijven luisteren. Van tevoren is er in ons, en daar moet je ook rekening mee houden, is een grote weerstand tegen God en tegen zijn woord en tegen zijn koning. Tegen de koning der koningen. En waar zit dat dan? Waar zit hem dat dan in? Dat zit hem niet in die koning der koningen. Dat zit hem niet in de Heere zelf, maar dat zit in ons. Dat zit in ons verdorven hart. En daarom willen we dat niet. Maar het gaat erom dat we daar de strijd tegen voeren. En dat we ons laten gezeggen door wat hier geschreven staat. Die wijzen uit het oosten, die zijn gekomen om de koning der Joden te aanbidden. En dat zegt de Bijbel in zijn geheel natuurlijk. Dat in de aanbidding van die koning mag je vrede vinden. Kijk, in het verzet tegen God en tegen zijn koning. Tegen de Heer Jezus, daar ligt je ondergang. Hij heeft gezegd in een gelijkenis, breng ze hierin. Die niet gewild hebben dat de koning over ze zou zijn en sla ze voor mijn voeten dood. Dan bewerkt de mens zijn eigen ondergang. Dat is het dwaaste wat de mens kan doen. Wie kiest over dwaasde voor het leven de dood? Maar in de overgave aan de Heere Jezus, aan de koning der koningen, ligt vrede. Mag je vrede hebben in je hart. Als je dan gebeden hebt, als je dan tegen de Heere Jezus gezegd hebt, u bent mijn koning en wilt u ook mijn koning zijn. Geef toch dat ik naar u zal luisteren. En wilt u me vergeven dat ik soms zo slecht kan luisteren. Dat ik soms de hele andere kant op ga. Heere, wilt u me dat vergeven? En dan moet je maar eens met je vader en moeder over hebben. Als je dat nou echt bidt, hè. Als je nou echt bidt, Heere, wilt u mijn koning zijn en wilt u me vergeven dat ik zo'n dwarskop ben. Dan moet jij eens maar tegen je vader en moeder vertellen. Want of je dan in je eigen hart ervaart. Moet je dan niet zeggen, ik vraag het aan u allemaal. Moet je dan niet zeggen, dan geeft de Heere vrede. Mag je ervaren. Ik zeg niet altijd even sterk misschien, maar het is wel zo. In de overgave aan koning Jezus ligt vrede, want hij is de vredevorst. Dan mag je het zo zeggen met dat gezang. Gij vredevorst, gij kunt gebieden de vrede op aarde en in mijn ziel. Dat is het belangrijkste wat er is. Want als de slangen die vrede met de Heer Jezus niet hebben, dan is het alleen maar oorlog. Oorlog in ons hart tegen God en tegen je broertje en je zusje. Tegen je vader en je moeder. En dan ben je het nergens mee eens. En dan ga je overal dwars tegenin. En wat levert dat nou op? Wat levert dat nou op? Het levert alleen maar je ondergang op. Het gaat van kwaad tot erger. Dat zie je in de wereld om je heen. Maar in de overgave van de Heer Jezus ligt vrede. Nou, zij gaan op weg naar Bethlehem om het kind te aanbidden. En wie gaan er met hen mee? Herodes, ja, hij had het geveinsd. Hij had het zogenaamd gezegd, dan zal ik hem ook aanbidden. Maar ik heb al gezegd, dat was een grote leugen. Dat wilde hij niet, want hij wilde dat kind alleen maar vermoorden. Hij wilde geen koning af worden. Hij wilde Zijn koninklijke macht niet overdragen aan de Heer Jezus. Hij erkende niet de koning boven zich. Dat ging niet. Ja, alleen maar om het kind te vermoorden. En de schriftgeleerden dan? Schriftgeleerden gingen toch wel naar Bethlehem? De ouderlingen en de dominees en de diakenen en de bestuursleden van de evangelisatie. En ga zo maar door. De mensen, de kerkelijke leiders, die gingen toch wel naar Bethlehem, nou hier niet. Verschrikkelijk. Weet je wat dat eigenlijk waren? Die schriftgeleerden. Mag ik het zo zeggen? ANWB-palen. Je weet al wat een ANWB-paal is, hè? Je hebt er voor onderweg vast al eentje gezien hier naartoe. Die wijst de weg. En dat bord dat blijft hangen zo. En dat hangt daar maar. En dat hangt er nog. Maar die paal die blijft staan in de grond. Die gaat niet zelf de weg die die wijst. En zo was het met die schriftgeleerden. Ze wijzen de weg. Maar ze gaan niet zelf die weg naar Bethlehem. Ze blijven staan en steken waar ze zitten. Dat zijn de schriftgeleerden. En dat is het gevaar dat ons bedreigt in de kerk, want dat geldt niet alleen maar voor schriftgeleerden, maar ook voor gemeenteleden. Want ze hebben het allemaal gehoord. Dat die koning der Joden geboren zou worden, dat hij geboren was. En ze zullen ook wel gehoord hebben dat de schriftgeleerden verteld hebben dat ze naar Bethlehem moesten. Maar ze gingen niet. Al die mensen in Jeruzalem zijn ook niet gegaan. Die hebben niet aan die schriftgeleerden gevraagd, gaan jullie naar Jeruzalem of gaan jullie naar Bethlehem? Nee, er was er niet één. Tenminste niet dat ik daarvan lees. Kennelijk, ja. Ik heb gezegd, er zit iets in ons dat wel tegenovergestelde. Je kan zeggen bij die mensen in Jeruzalem, die zijn wellicht, en dat zal misschien met die schriftgeleerden ook wel het geval zijn geweest, die durfden niet naar Bethlehem te gaan, omdat ze dachten, dan komt de geheime dienst van koning Herodes achter ons aan. En als die in de gaten krijgt dat wij ook naar Bethlehem willen, nou dan maakt die korte metten met ons. En zo is het nog. Uit angst voor mensen. Wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? Als wij... Ik heb hier niet meegemaakt hoor, in Maastricht. Maar ik heb wel eens een groep kattengezanten gehad. Daar probeerde ik dan een gesprek mee te krijgen, ook over de Bijbel en over het geloof en over de Heer Jezus. En er waren er een paar die deden heel goed mee en die gaven daar antwoord op. En toen na verloop van tijd, hielden ze hun mond, ze zeiden niks meer. Toen dacht ik, wat is dat? Zeg, jij hebt er toch wel eens antwoord op gegeven? Ze zeiden niks. En toen later hoorde ik dat medekattengezanten hadden gezegd, hey, denken jullie soms ook dat je bekeerd bent? Waarom? Nou, omdat jij een vraag beantwoordt van de dominee. Dat was dus niet in die groep. En dat is een groot gevaar. En dat kan ook op school. Dat je daar niet over durft te praten. Want dan zullen ze misschien denken dat je vroom bent. Daar heb ik het wel met kattengezanten hier ook over gehad. Hoe zit het met dat groepsgedrag en de groepsdwang? Daar gaat een ontzettende grote macht van uit. En het is ook wel zaak dat je dat overwint. Maar dat geldt niet alleen maar voor jongelui en voor kinderen. Maar dat geldt ook voor ons op ons werk. Ja, het is niet in om als u in het nieuwe jaar weer aan het werk mag. Of als u met collega's in contact komt. Het is niet in om het dan ook nog eens over kerst te hebben. Misschien over een kerstboom of zo. Maar niet over de geboren koning der Joden. En waar het over gaat, dan denk ik aan een woord van de Heer Jezus. Die mij belijden zal voor de mensen. Die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar die mij verloochend zal hebben. Die dus niet naar Bethlehem gaat. Mij verloochend zal hebben, zal ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Dus de schriftgeleerden gingen niet, de scharen in Jeruzalem ging niet. Maar ze hebben zichzelf, en dat geldt ook voor ons lieve mensen, als wij die weg niet gaan en als het niet komt, tot de aanbidding van de koning der Joden, van de Heere der Heeren, dan beroven we onszelf van ontzettend veel goed. Van een geestelijk goed dat nooit vergaat, maar dat blijft tot in het eeuwige leven. Maar als we die weg nu wel willen gaan en mogen gaan, door Gods genade, dat is het geval met die wijzen te toosten, ze zijn gegaan. En ze hebben dat woord ter harte genomen, ze zijn op reis gegaan naar Bethlehem. En dan staat er in vers 10, als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Ja, ik heb al gezegd, dat kan je niet verklaren uit astrologische omstandigheden. Wat dat is geweest, dat weten we niet. Maar dit mogen we wel zeggen. Dat omstandigheden daar soms aan mee moeten werken om ons bij koning Jezus te brengen. Het kan zijn dat we op weg zijn gegaan naar Bethlehem om de koning der koningen te zien, om hem te aanschouwen. En dan mag je onderweg wel vragen: Heere, geef toch dat de dingen mogen medewerken ten goede. Dat de omstandigheden waarin wij leven mogen medewerken ten goede. En ik heb al nagedacht over de vraag: is er vandaag zo'n ster? Die ster van Bethlehem. En ik heb gedacht, ja, er is een ster van Bethlehem. Met corona. Is dat de ster van Bethlehem? Ja. Dat grijpt zo om zich heen. Het is een virus dat heel veel slachtoffers heeft gemaakt. Er zijn al heel veel mensen aan overleden in de hele wereld, niet alleen maar in Nederland. En nu komt daar een variant overheen die nog veel besmettelijker is dan de vorige. En we weten, dat weten ook het RIVM nog niet, en dat weet de regering nog niet. We weten niet wat dat met zich meebrengt. Maar ik heb wel zelf gedacht, is dat niet zoiets als een ster van Bethlehem? Die de weg wijst. Wijst dat corona de weg? Ik heb in de eerste plaats gezegd de Bijbel. Het woord van God wijst ons de weg. Maar daar moeten wel dingen aan meewerken. En wij moeten ons niet van de wijs laten brengen dat we blijven steken bij die ster. Dat hebben die wijzen het oost ook niet gedaan. Ze verheugden zich toen ze die ster zagen. Maar toen zijn ze er niet om het zomaar te zeggen bij gaan zitten. En zeggen, nou, zeg, zie je nou die ster daar? Oh, wat een mooie ster. Nee, ze zijn er niet bij gaan zitten. Ze zijn verder gegaan. Ze zijn het huis binnen gegaan. Dus wij moeten de omstandigheden die de Heere gebruikt om ons ertoe te bewegen de koning der koningen te aanbidden, die mogen wij, we mogen de Heere daar dankbaar voor zijn, dat hij die omstandigheden in ons leven brengt en dat hij daar ons oog voor heeft. Maar hoe kan nou die corona medewerken ten goede? Daaraan meewerken dat wij ons neerbuigen voor die koning der koningen. Weet je wat zo bijzonder is? Dat die astrologen, die dus van overtuigd waren, het staat in de sterren geschreven, hè? En dat was de gedachte in die tijd. We zijn onderworpen aan het noodlot. De goden van die tijd hadden eigenlijk een beetje afgedaan. De goden van het Griekse pantheon en de Romeinse goden hadden een beetje afgedaan. Zelfs de goden van het Griekse pantheon waren onderworpen aan het noodlot. Dus wie was de baas over alles in die tijd? Het noodlot. En dan komen die mensen die heilig overtuigd waren van het noodlot, die komen nota bene naar Jeruzalem om de koning der Joden te aanbidden. En daarmee hebben ze beleden: de koning der Joden die staat boven het noodlot. En dan komt het er voor ons op aan in deze tijd. Als we dat corona zien met alle gevolgen van dien. Geloven we dan, net als die wijze oosten, geloven we dan dat de koning der koningen, de overste van alle koningen der aarde, boven dat corona staat. Ik heb deze dagen, heb ik een minister horen zeggen, en dat is iets nieuws, en daar was ik blij mee. Wij hebben het niet in de hand. En tot nu toe is er natuurlijk steeds gezegd, samen overwinnen wij het corona. En ik heb steeds gedacht, nee, dat kan wel boven de weg schrijven, maar wij overwinnen dat niet. Wat zegt dat corona indirect? En God zegt dat met dat corona tegen ons. Weet je wat je moet doen? Je moet je knieën buigen voor de koning der koningen. En je moet hem zoeken. En je moet aan hem vragen om zijn hulp en zijn bijstand, zijn bewaring, zijn bescherming, zijn leiding, zijn troost. En je onderwerpen aan hem. En daarmee belijden dat corona doet het niet. En dat betekent ook dat wij niet bang hoeven te zijn voor de corona. Moeten we dan niet voorzichtig zijn? Dat is een andere vraag. Maar we moeten er niet bang voor zijn. We moeten ons onderwerpen aan de koning der koningen. Dat corona wil ons, en dat is mijn hartelijke wens en bede, dat corona moet ons steeds weer op de knieën brengen. Heren, we leven in een hele moeilijke tijd. En ons bestaan wordt bedreigd. Maar bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heere der legerscharen, welzalig Gij die bij u woont, gestaag uw prijs en eerbetoont. En dan wordt het ook gezegend, zij de grote koning, die tot ons komt in zeer naam. Bij u mijn koning en mijn God. En zo denk ik in gedachten dat die wijs ook hebben geknield bij dat kind. Bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heere der legerscharen. Wie gaat er met de wijze mee? Jongens en meisjes, gaan jullie met de wijze mee? Mag ik het u allemaal vragen? Om met de wijze mee te gaan naar Bethlehem. De geboren koning der Joden te aanschouwen. En dan staat er niet wat zij daarbij hebben gezien. Er staat wel dat ze zich verheugden met zeer grote vreugde over die ster. Dat alle dingen moesten medewerken ten goede. Maar dan mag ik je wel zeggen wat dat betekent. Als je nou de koning der koningen, de Heer Jezus zelf in je leven mag ontmoeten. Dat is het grootste, dat heerlijkste wat er bestaat. Gij zijt veel schoner, ik denk aan de woorden van Psalm 45. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Want genade is op uw lippen uitgestort. Ja, denk aan wat de bruid zegt in het Hooglied. Hij is mijn liefste, hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Kan je hem ook vertellen waar hij is? Hij was weggeweken, zij had hem laten staan. Maar dan gaat ze om in de straten van de stad. En als ze hem gevonden heeft, ja, dan is ze verrukt. Dan is ze verblijd. Als wij de Heer Jezus mogen vinden in ons leven, dan zijn we zalig. Dan zijn we uitermate gelukkig. Dan prijzen wij hem met alles wat in ons is. Dan loven wij zijn grote en heerlijke naam. En dan heb je maar één verlangen, en dat is om altijd bij hem te blijven. En als dan soms dreigt dat hij weggaat, dan zeg je, Heere, blijf bij ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Laat ons niet over aan onszelf, houd ons vast. Blijf bij mij, Heere, want de avond is nabij. En daar staat van die Emmausgangers. Ze baden hem, blijf bij ons. En hij liet ze verbidden. En hij ging in met hen te blijven. Dat mag ons gebed zijn, ook op deze tweede kerstdag, ook als straks de kerk weer uitgaat. Heere, wilt u met ons meegaan en wilt u bij ons blijven, ons niet begeven en ons niet verlaten, maar houdt ons onder uw hoede. U is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij heeft het beloofd aan zijn discipelen, voordat hij ten hemel voer. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen, mag ik ook tegen u zeggen, hier in de kerk en thuis, al de dagen, dat is die koning der koningen, tot aan de voleinding der wereld. En wie hem gezien heeft, wie zijn heerlijkheid heeft aanschouwd, die gaat er ook naar verlangen dat hij straks weer terugkomt. De wolken van de hemel. Kom, Heere Jezus. Kom. Ja. Dat is het vooruitzicht. Dat we mogen hebben. Dat we dan altijd bij hem mogen zijn. Dat dan eeuwige blijdschap en vrede en vreugde ons deel mag zijn. Een blijdschap zal dan onbepaald. Door het licht dat van zijn aangezicht straalt. Ten hoogste toppen stijgen. En die hem hebben verworpen, die hem hebben veracht, die komen er wel achter. Wie kiest over dwaasde, voor het leven, de dood. Zalig zijn zij, die het woord van God horen en dat bewaren. Halleluja, amen. Wij zingen Psalm 105, vers 1. Psalm 105, vers 1. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere, dat u gekomen bent. Dat u, Heere Jezus, de koning der koningen bent, de overste van alle koningen der aarde. Dan mogen we aan het einde van deze dienst ons voor u neerbuigen. En u erkennen als onze God en Koning, als onze zaligmaker. Koning die het zalig lot ver boven alle gewoon kan schenken. En die ook de macht heeft om de macht van de duivel en van de zonde te breken. En die ons bereid maakt om u te dienen. En dat is het heerlijkste wat er bestaat, want uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daar krijgen we dan ook nooit genoeg van. Heere, mag dat deze tweede kerstdag ook bepalen en stempelen. Als we hier vandaan gaan. Maar dat bidden we ook voor de mensen thuis. Schenk ons allen uw rijke zegen. Christuszegen, kerstzegen, kerstvrede. Schenk het ons uit genade. We aanbidden u. O heerlijke, heilige en grote en machtige God. Een lieve zaligmaker, Koning der koningen en Heere der heren. We danken u voor deze dienst. We danken u voor wat u gaf. We aanbidden u. We bidden u, wilt u met ons meegaan. En doe naar dat woord en ziet, ik ben met u al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. We bevelen elkaar in uw trouwe zorg. De gehele gemeente, het bestuur. Alle mensen die een taak hebben. Heere, ontferm u over ons, hoor ons gebed en aanvaard onze dank om Jezus wil, de Koning der koningen, de Heere der heren, uit genade. Amen. We zingen tenslotte uit de lofzang van Simeon de versen 1 en 2. En ik stel voor om dat staande te doen, tot eer van de Heere. En van zijn grote naam, zo laat gij Heer uw knecht, naar het woord hem toegezegd, dan zenen gaan in vrede. Lofzang van Simeon, de versen 1 en 2. Ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God hier in de kerk en thuis. En draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geve u vrede. Amen. God zegen.